Vanmiddag wil ik beginnen met een gedeelte te lezen uit Openbaring. Openbaring hoofdstuk 12. Openbaring 12, waar staat: en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Tot zover. Ja, misschien denkt u, wat heeft dat nou met de opname van de gemeente te maken? En dan zeg ik maar meteen wel alles, want daar gaat het juist over in dit schriftgedeelte. Niet alleen daarover, maar onder andere daarover. Het is namelijk een profetie, het is een visioen van de apostel Johannes, waarin hij een groot teken ziet in de hemel. En dan staat er, hij zag een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nu is het zo dat natuurlijk wanneer we slechts deze paar versen lezen en we wensen te weten wat het betekent, dan kunnen we natuurlijk ook altijd nog voor kiezen dat we zelf een betekenis verzinnen. Dat kan, hè. We hebben 6 versen gelezen hier en het is niet zo moeilijk om daar zelf wat bij te verzinnen. En er is al heel wat bij verzonnen in de loop der tijd. Hè? Maar goed, daar zou ik er niet mee vermoeien. Het is namelijk zo dat, althans in mijn Bijbel, 1186 bladzijden vooraf gegaan zijn aan dit visioen. En dat betekent dat we verondersteld worden op de hoogte te zijn van de inhoud van al wat vooraf ging. En als je nou echt dit schriftgedeelte laat staan op bladzij 1187, zoals dat bij mij het geval is. Hè? Oh, zijn bij jou een paar uit. Nou. Nou, maar in ieder geval, als u dat nou gewoon laat staan in de Bijbel, de plaats waar het zich bevindt, dan is het niet zo geweldig moeilijk om te weten wat deze profetie, wat dit visioen betekent. Want in de eerste plaats is het zo dat het een teken was. Dat wil zeggen, het gaat niet om een letterlijke vrouw en om een letterlijke zon en maan en letterlijk 12 sterren en niet om een letterlijke barensnood en dus ook niet in letterlijke zin om een zoon die geboren wordt. Want dan was het geen teken meer. Hè? Een teken, zeg ik altijd, is een ding met een betekenis. En het belang van een teken is dan ook de betekenis. Ja, het belang van dit visioen is niet wat hij precies zag, maar het is wat betekent het. Nou, dat is niet zo moeilijk, want de hele Bijbel door is de vrouw in ieder geval, en onder andere, maar dat is in ieder geval, een beeld van Israël. De vrouw, of laat ik het anders zeggen, Israël is in het oude verbond de vrouw van Jehovah, de vrouw des Heren. En de vrouw is daarom in de Bijbel onder andere een beeld van Israël. Ik zeg onder andere, maar ik bedoel dat het dat altijd is, alleen vele betekenen hebben een meervoudige toepassing. Dat wil zeggen, behalve dat het op Israël van toepassing is, kan het ook nog wel op andere dingen van toepassing gebracht worden, sommige gevallen. Maar in ieder geval gaat het over Israël. Dat is hier ook zo, en opdat we ons daarin niet zouden vergissen, staat er dan ook bij dat die vrouw bekleed was met de zon en de maan, was onder haar voet en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat wil zeggen, het was een gekroonde vrouw. En daarmee zijn we inderdaad terecht bij Israël, omdat Israël nou eenmaal geroepen is als de vrouw van de koning. Namelijk als de vrouw van de Heer, van Jehovah. En daarom is zij de koningin. Ja, de koningin des hemels hebben ze het wel eens over, maar dat is Maria, hè? Toch of niet? Nou ja. Ja. Dan kun je op je vingers uitrekenen dat de Rooms-Katholieke Kerk van deze vrouw Maria maakt, hè? Hè? Ja, nee, in de Rooms-Katholieke Kerk gaat het er niet om wat de schrift zegt, daar gaat het om wat de kerk zegt.
Nou, we zitten hier niet in de
kerk. Nee, nou ja, goed. Goed, gaan we dus weer verder. Deze vrouw was bekleed met zon, maan en 12 sterren. En ik heb dat gevraagd aan vader Jacob. Nee, niet Klein Haneveld, maar die andere uit Genesis, hè. En Jacob die wist het precies, want die hoorde ook een verhaal over de zon, maan en 12 sterren. Eigenlijk maar 11, maar de 12e die vertelde het verhaal namelijk. Hè? En Jacob die wist precies wat het betekende. Ik heb het dus over de droom die Jozef droomde en die hij vertelde aan zijn vader. Hè? En over de zon en de maan en 11 sterren die bogen voor de ster, voor een andere ster, de ster van Jozef, voor Jozef dus feitelijk. En Jacob die had als commentaar, denk je nou echt dat je moeder en je broers, hè, dat ik en je moeder en je broers zullen voor jou zullen buigen? Dat wil zeggen dat het voor Jacob helemaal niet nodig was om te verklaren wat dit betekent. Hè? Die weet dat precies. Zon, maan en 12 sterren is in ieder geval een beeld van Israël. En ik ga er nou niet op in wat dan de zon precies is en de maan en de sterren, wat het verschil daartussen is. Want dat is een heel ander onderwerp. Het gaat erom dat hier gewoon even een oud-testamentisch beeld wordt aangehaald, opdat die vrouw nauwkeurig geïdentificeerd zou worden. Het is Israël. Zie? Nou, dat is dus niks bijzonders, hoef je niks bij te bedenken, dat kun je zo uit de schrift halen. En dan staat er dat zij zwanger was. Nou, dat is ook vanzelfsprekend eigenlijk, dat is, althans niet de verrassing. Want wat we in de schrift altijd leren, is dat het gaat om een vrouw die van nature onvruchtbaar is, maar die dan eerst vruchtbaar gemaakt wordt en vervolgens die ook zwanger wordt. Dat is de geschiedenis van Sarah bijvoorbeeld, om er maar eens één te noemen. Dat is de belangrijkste natuurlijk, als de stammoeder van Israël, maar het komt in de schrift vele malen meer voor. De vrouw die niet kon voortbrengen, maar toch vrucht voortbrengt. Komt het zelfs tegen in de geschiedenis van de Heer Jezus, in verband met de onderbreking in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Daar was een vrouw, een bloedvloeiende vrouw, en dus een onvruchtbare vrouw, die weer vruchtbaar gemaakt wordt. Dat is wat God doet. En dat doet hij in ieder geval ook met betrekking tot Israël. Hij heeft haar niet alleen vruchtbaar gemaakt, maar bovendien zorgt hij ook dat ze ook inderdaad voortbrengt. Dat is nog een ander punt natuurlijk, dat is punt 2. Maar het gebeurt. En hier zien we die vrouw die was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. We lezen daar bijvoorbeeld ook over in Jesaja 66. Gaat het ook over Israël. En dan zegt de Heer, zou ik die de baarmoeder open niet voortbrengen, enzovoorts. Hè? Daar gaat het ook over barensnood van de vrouw, namelijk van Israël. En dat is het beeld wat aanvankelijk gezien wordt. De positie van Israël wordt getekend als vruchtbaar en zelfs op het punt om voort te brengen. En dan staat er in vers 3, en er werd een ander teken gezien in de hemel. Dat wil zeggen, er is een verwisseling van beeld, hè. Krijg het andere scherm te zien. Een ander teken werd gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En dat kan ik niet in de gauwigheid toelichten, maar van de draak is natuurlijk duidelijk dat het gaat om Satan op een of andere wijze. En in feite gaat het hier niet alleen om de persoon van Satan zelf, maar ook om de wereldmacht die hij in de toekomst gevormd zal hebben, want daarover spreekt niet alleen Openbaring 12, maar bijvoorbeeld ook Openbaring 13 en niet te vergeten Openbaring 17, waar dat beest genoemd wordt met 7 koppen en 10 hoornen. En bovendien is het nog helemaal geen nieuws daar, want het is, het wordt ook al genoemd in bijvoorbeeld Daniel hoofdstuk 7, als ik het wel heb. Ja, soms raak ik in de snelheid ook de draad kwijt, maar in Daniel wordt het ook genoemd. Het beest, 7 koppen, 10 hoornen en zijn gekroonde hoofden, er staat op zijn hoofden zijn 7 koninklijke hoeden. Hier wordt gesproken over een wereldmacht die kennelijk een satanische oorsprong heeft. En dan staat er, en zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Dat betekent niet dat ooit een derde deel van de sterren op aarde zal vallen. Want begrijpt u me goed, het gaat hier om een teken. Hier is niet een verslag van werkelijke gebeurtenissen. Maar hier is een, wordt een visioen gezien. Het gaat om de overdrachtelijke, de geestelijke betekenis van wat gezien werd. En de letterlijk is het niet zo dat een draak een derde van de sterren op aarde gooit. Maar die draak is een beeld van Satan en zijn macht, zal ik dan maar zeggen, om het samen te vatten. En de sterren des hemels zijn in ieder geval, ook volgens Daniel 7 en Daniel 8 niet te vergeten, een beeld van de gelovigen uit Israël. In ieder geval, ik moet het wat breder zeggen, ze zijn een beeld van het volk van God. En nou zeg ik het wat ruimer, want dat kan dan altijd ook nog betekenen dat het over de gemeente gaat. Maar omdat het hier gaat om een visioen met betrekking tot de vrouw, hebben we dus inderdaad over Israël. En zo lezen we dat dan ook in Daniel 8. Daar staat van de hoorn, die daar genoemd wordt, dat hij een deel van de sterren van het Heer des Hemels, namelijk ter aarde wierp. En uit het verband blijkt daar duidelijk dat het gaat om dat Israël, althans een gelovige uit Israël, vernederd zullen worden. Daar gaat het hier ook om. Zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En daar komt een belangrijke punt. Deze twee tekenen komen bij elkaar, ze ontmoeten elkaar. En daar staat er, en de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dat wil zeggen, de draak keert zich tegen de vrouw, tegen Israël zal ik maar zeggen. Maar niet zozeer vanwege Israël, maar vanwege wat eruit voortgebracht zou worden. En wat bracht Israël voort?
Christus.
Ja, precies, dat zegt het volgende vers. Hè? Zij baarden namelijk een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En uiteraard is die mannelijke zoon een beeld van Christus, want van hem wordt gezegd dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is namelijk Psalm 2. Had het over Christus. God die zijn koning gesteld heeft over Sion en die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dus dat is niks nieuws. Je ziet het, de Bijbelstudie is zo moeilijk niet. Hè? Het verwijst allemaal terug naar oud-testamentische profetieën. Je kunt het zo direct herkennen. Maar wat staat er nou? Er staat, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vluchtte in de woestijn. Ja, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En daar ligt het probleem in, omdat iedereen die eerlijk is moet toegeven dat deze uitspraak nooit op de Heer Jezus van toepassing gebracht kon worden. Althans nergens in het verleden. Want de Heer Jezus is niet weggerukt tot God en zijn troon. Weggerukken wil zeggen dat het met geweld gebeurt. En bovendien het gebeurde vanwege die draak. Deze zoon hier werd weggerukt tot God en zijn troon vanwege die draak die erop uit was om het kind van deze vrouw te verslinden. En je kunt onmogelijk zeggen van de Heer dat hij weggerukt werd naar de hemel vanwege het gevaar van de draak. Dat is namelijk niet het geval. Integendeel, het is zelfs andersom. In de Filippenzenbrief bijvoorbeeld wordt geleerd. Is Filippenzen? Ik raak een beetje in de war, dat merk je wel. Hè? Nou, maar er wordt geleerd dat de Heer Jezus, juist de machten in het openbaar tentoongesteld heeft en zo over hen heeft getriomfeerd. Colossenzen zeker, hè?
Colossenzen.
Ja, zie je wel. Als ik de tijd neem, dan weet ik het zo, maar in de snelheid waarmee dit allemaal gebeurt, dan vergis ik me wel eens een keer. En ik kan natuurlijk ook een concordantie verkopen aan de boekentafel voor een aanzienlijk bedrag. Hè. Kun je zelf nazoeken of deze dingen al zo zijn, en dan wordt u toch nog een bereer.
Leven de concordantie nog beter.
Nou, waar het nou om gaat is dat deze tweede helft van dit vers niet kan toegepast worden op de Heer Jezus, omdat hij nou het niet werd weggerukt voor de naderende draak. En bovendien is het zo dat ook de vrouw niet gevlucht is in de woestijn vervolgens. Wij kennen wel de hemelvaart van de Heer Jezus, maar het was een hemelvaart nadat hij de Satan en zijn machten in het openbaar tentoongesteld had en over hen had getriomfeerd. Hij vluchtte niet voor die strijd, voor het gevaar. Integendeel, hij vermorzelde de kop van de draak. Alleen met reptielen is het helaas zo dat als je ze op de kop gaat staan, dan gaan ze misschien wel van dood. Maar zelfs als ze dood zijn, dan spartelen ze nog zo lang na. Dat is wat er gebeurt met slangen. Hè? Dank u dat iemand het uitlegt. Zijn stuiptrekkingen, wordt hier gezegd. Inderdaad, het kan nog heel lang doorgaan. En ik heb zelfs hoogstpersoonlijk wel eens een paling geslacht. Maar dat doe ik nooit meer. Want ik wist niet wanneer het beest dood was, hè? En dat kronkelde nog op mijn bord, geloof ik. Nou, sindsdien doe ik dat maar niet meer, want... Maar ik hoop dat we begrijpen waar het om gaat. Is namelijk zo dat hier weliswaar gesproken wordt over Christus, dat is duidelijk. En ik herinner mij dat ik ooit eens gelezen heb in The Coming Prince van Sir Robert Anderson, dat hij in een voetnoot onderaan de bladzijde als commentaar gaf op dit vers, dat op een of andere wijze natuurlijk dit vers slaat op Christus, maar dat ook op een of andere wijze daarmee niet helemaal verklaard is, omdat het niet klopt. De eerste helft van het vers zegt dat het gaat over Christus, degene die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Maar hij zei erbij dat hij niet wist hoe het dan met de rest van het vers zat, want daar was dan iets mee wat hij nog niet wist. Kijk, zo doe je bijbelstudie, dat is eerlijk. Hij wist het nog niet. Er waren meer dingen die je net niet wist. Hè? Maar het is niet zo moeilijk. Het punt is gewoon dat deze Christus... De Christus is zoals de apostel Paulus hem ontschildert in zijn brieven, namelijk het gaat om de Christus uiteraard inclusief het lichaam van Christus. Zie? Het gaat ook niet alleen over die ene persoon, die mannelijke zoon, want herinnert u zich, dit is een teken. Deze mannelijke zoon is niet de Heere Jezus bij zijn geboorte in Bethlehem, of iets dergelijks. Nee, het is de gemeente, het heeft een overdrachtelijke betekenis. Het gaat om het lichaam van Christus wat gekomen is tot de mannelijke rijpheid, zal ik maar zeggen. En van de gemeente, hoofd en leden samen, als één lichaam, wordt wel degelijk gezegd dat het zal weggerukt worden tot God en zijn troon. Want daar hoort het namelijk ook thuis. Want het blijft natuurlijk waar dat het Oude Testament leert dat al wat de baarmoeder opent, voor God is. En aan de Heer gewijd hoort te worden in de tempel op de 40ste dag. Al wat de baarmoeder opent is voor God zelf bestemd, heeft een hemelse bestemming. Letterlijk was dat waar voor de Heer Jezus, die dan ook op de 40ste dag, nadat de dagen hare reiniging vervuld waren, aan de Heer gewijd werd in de tempel. En overdrachtelijk is het ook inderdaad waar voor de gemeente, die als gemeente van eerstelingen bestemd is voor de hemel. Daarover spreekt dit vers. En om nog even iets te zeggen over wat we vanmorgen besproken hebben. Het punt is dat sinds de opstanding van Christus er nieuw leven tot stand gekomen is. Nieuw leven wat geplaatst is onder een nieuw verbond. Net zo goed als oud leven geplaatst was onder een oud verbond. En in ieder geval Christus zelf is geplaatst onder het nieuwe verbond. Daar kun je toch moeilijk wat tegen inbrengen. Wel, allen die in Christus zijn, zijn dus ook geplaatst onder datzelfde nieuwe verbond. Maar omdat Christus de eersteling is, 1 Korinthe 15, zijn ook wij eerstelingen, 1 Korinthe 15 en de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond. En die eerstelingen zijn bestemd voor de Heer. En zullen dan ook naar de hemel gehaald worden. En daarover moeten wij vandaag spreken, over de opname van de gemeente, over het feit dat de eerstelingen ook definitief een positie krijgen in de hemel. Nou, dat punt wordt hier aangehaald. Deze mannelijke zoon is een type van wat wij dan wel eens noemen de mystieke Christus. Dat wil zeggen hoofd en lichaam, hoofd en leden. En die mannelijke zoon wordt dan weggerukt tot God en zijn troon. En dat is dus de opname van de gemeente. Kijk, wij zeggen het zo plechtig, opname van de gemeente. Wij denken daar waarschijnlijk ook bij aan termen als op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Hè? Dat wil zeggen, allemaal nogal helemaal op het gemak. Hè? Maar de buitenlanders hebben dat niet. Die spreken over de Entrückung der Gemeinde. Dat wil zeggen een wegrukken, niet over opname, maar over een wegrukken van de gemeente. En de Engelsen spreken zelfs over een rapture. Dat is zo mogelijk een nog sterkere uitdrukking. Betekent dat met geweld die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Hier staat het ook, weggerukt. Elders staat weggeraapt. Dat is eigenlijk hetzelfde als het Engelse rapture. The rapture of the saints. Ze worden met geweld weggerukt tot God en zijn troon. Niet zozeer van de gemeente is voltallig, eindelijk is de laatste toegevoegd en dan gaan we met z'n allen maar naar de hemel of zo, want zo ligt het niet. Integendeel, het heeft te maken met een naderend gevaar waarvoor de gemeente als lichaam van Christus wordt weggerukt, om de eenvoudige reden dat ze met het gevaar niks heeft uit te staan. Bovendien is het zo dat diezelfde draak die hier dat kind zal verslinden, in feite al lang de kop vermorzeld is, alleen hij stuiptrekt nog zo.
Hè? Dat is wat die boze nu ook nog doet.
Dat is wat hij doet, stuiptrekken, maar wij geloven verder dat zijn kop al lang vermorzeld is. En zo is het, hè? Wij hebben geen respect voor hem, al gaat hij dan ook nog zo tekeer. Het is in ieder geval een kwestie van tijd. Al duurt het dan misschien wat lang. Nou, daar gaat het hier over in dit vers, dat die gemeente geboren wordt. En het is heel simpel, die vrouw is een volk, Israël. En de zoon die eruit geboren wordt, is dus ook een volk. De gemeente. Zie, dat is heel consequent. Er staat, en ja, inderdaad, er staat, en hij zal ze hoeden met ijzeren staf, ze zullen als pottenbakkers vaten vermorzeld worden enzovoorts. En dat hangt inderdaad samen met wat Christus doet. Het punt is gewoon dat elke gelovige deel heeft aan de persoon van de Heer Jezus. En elke gelovige is dan ook een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam met Christus. Dus Romeinen 8 bijvoorbeeld. En hetzelfde hoofdstuk zegt dat we het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Dat wil zeggen, al wat aan Christus wordt toegeschreven in verband met de toekomst, dat is, wordt op een of andere wijze ook toegepast op de gemeente, op ons dus. En dat is hier in Openbaring 12 dus inderdaad ook het geval. Die mannelijke zoon, die zal de heiden hoeden met een ijzeren roede. Waarmee maar we zien dat Psalm 2 zelfs op de gemeente van toepassing gebracht kan worden. Als daar staat, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, dan blijkt daar uit de volgende verse dat het ook van toepassing is op allen die in Christus zijn. Op de gemeente dus. Ja. Toch, hè, Oude Testament spreekt over de gemeente. Op een verborgen wijze, dat is waar. Maar daarom is het er wel verborgen. Als iets verborgen is, moet het toch ergens zijn? Nou, in het Oude Testament was het verborgen, zegt men, dan zegt apostel Paulus. Dan zeg ik, inderdaad, daar vind je het dus. Als het daar verborgen is, moet je het daar kunnen vinden. Dat is heel eenvoudig. En dat is ook zo. Hier staat het, de mannelijke zoon zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En dan, dat kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En nou begrijpen we ook waarom dit in Openbaring staat. Want Openbaring spreekt over wat in de toekomst zal gebeuren. En die wegrukking van die mannelijke zoon heeft dus niet plaats gehad in het verleden, maar zal in de toekomst plaatsvinden. We praten over de opname, de wegrukking dus feitelijk, van de gemeente. Wordt weggerukt tot God. Ja, ja, maar er staat wel bij, hè? Tot God.
En zijn troon.
Juist, dat moet ik erbij hebben, hè. En zijn troon. Want dat is de positie van de gelovigen. De troon. Wij naderen met vrijmoedigheid tot de troon. Daar is onze plaats. Op die troon zit onze hoge priester en hij vertegenwoordigt daar ons nu, zegt de Hebreeënbrief. Op die troon is dus onze plaats. Niet slechts voor de troon, maar op de troon. Ja, ja, is echt zo. En hier staat het ook. Er wordt weggerukt tot God en zijn troon. Want deze mannelijke zoon, namelijk de gemeente, zal samen met Christus, met de Heer Jezus, zal ik dan maar zeggen, de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Vanuit de troon, vanuit de hemel dus. En hier staat, die gemeente wordt weggerukt. Let wel, hier wordt niet gezegd dat die gemeente Christus tegemoet gaat in de lucht. Dat staat wel ergens, maar hier niet. Dus hoef ik hier ook niet over te praten. Hier wordt gewoon gezegd, hij gaat wordt weggerukt tot God en zijn troon en dat is dan dat. Verder gaat het niet. Nou, het gaat wel wat verder natuurlijk. Het verhaal gaat eerst verder met de vrouw. Met wat er met de man, die mannelijke zoon gebeurde, werd gezegd in vers 5. Vers 6 zegt wat er met de vrouw gebeurt. Daar staat namelijk, en de vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En nou moet ik weer kort worden, omdat het ons onderwerp niet is. Maar deze vrouw vlucht naar de woestijn nog steeds voor die slang. Voor die draak namelijk. En ze vlucht naar de woestijn en ze heeft daar een plaats haar van God bereid gedurende 1260 dagen, 1260 dagen dus, oftewel 3,5 jaar, oftewel 42 maanden, oftewel tijd, een dubbele tijd, en een halve tijd. Nou, meer kan ik er niet van zeggen. Dan neemt u een concordantie, dan zoek u dat gewoon op en dan vindt u dat in de Bijbel vanzelf terug. Het verhaal is nu dat hier gesproken wordt over de opname van de gemeente, dus in vers 5, waarna de vrouw, Israël dus, vlucht naar de woestijn. Van de vrouw moet ik meteen zeggen, de vrouw is Israël, maar ik had erbij moeten zeggen, het is een gelovig Israël. Want de gemeente is voortgebracht uit Israël, jawel, maar alleen uit de gelovigen daarvan uiteraard. De zaligheid is uit de Joden, jawel, maar die zaligheid is voortgebracht door de gelovigen van Israël. In de eerste plaats door de Heer zelf en vervolgens door de apostelen, om maar eens wat te noemen. Het gaat om gelovigen. Nou, en van hen wordt dan ook gezegd in vers 6 dat ze vluchten in de woestijn. Ja, ze vluchten in de woestijn. Dan moet ik eigenlijk die tekeningen even wat nauwkeuriger maken. Het punt is namelijk dat we in de toekomst krijgen te maken met de opname van de gemeente. De gemeente gaat naar de hemel, weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, heerschappij is aan de orde. En wat gebeurt daarna? Wel, de vrouw vlucht naar de woestijn. En dan moet ik het vlug zeggen. Dat is even moeilijk, je moet goed opletten. Ze vlucht naar de woestijn gedurende 3,5 jaar. En ze blijft vervolgens in de woestijn 3,5 jaar. Alleen de laatste 3,5 jaar wordt hier genoemd, de eerste 3,5 jaar niet. En dat zeg ik met zoveel vrijmoedigheid, omdat je dat weer haalt uit bijvoorbeeld Matteüs 24. En dat is ons onderwerp niet. En dat hadden we bovendien al lang moeten weten voordat we ook maar Openbaring 12 lazen. Hè? Ja. Nou, dus waar het om gaat is dat die vrouw vlucht naar de woestijn. Gedurende 3,5 jaar. Alwaar zijn plaats heeft haar van God bereikt. Eveneens gedurende 3,5 jaar. Het is namelijk zo, dan zal ik het vlug vertellen, dat de Oud-Testamentische geschiedenis min of meer eindigt met 69 maal 7 jaar, de 69 weken van Daniël. Ja, als u er nooit van gehoord hebt, kan ik u het echt in een paar minuten niet uitleggen. Dat probeer ik ook niet. Maar ik zeg het voor degenen die het wel weten. Hè? 69 maal 7 jaar zijn verlopen in het verleden. Die hielden op daar in de buurt van de kruisiging van de Heer Jezus. Fundamenteel trouwens, de dag van de intocht in Jeruzalem. En de zaak is nu dat er dan nog één periode van 7 jaar overblijft voor de geschiedenis van Israël, tot aan de vestiging van het koninkrijk van Christus over hen. En dat gebeurt wanneer ze tot geloof komen. En wat wij nu weten over die periode van 7 jaar, is dat die verdeeld wordt in 2 gelijke helften, volgens Daniël 9 vers 27... Twee gelijke helften. En de tweede helft van die 7 jaar wordt genoemd grote verdrukking. De grote verdrukking. En dan speciaal in verband met Israël. Ik moet zeggen, alleen in verband met Israël. Grote verdrukking voor Israël begint dus in het midden van die periode van 7 jaar. En wat er nou in Matteüs 24 gezegd wordt, is dat in het midden van die periode, in het midden van die 70ste week, dat dan, wanneer namelijk de gruwel der verwoesting wordt opgericht waarvan Daniël de profeet gesproken heeft, dat als dan wie in Judea zijn vlieden naar de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen enzovoorts, want als dan zal grote verdrukking wezen. Dat wil zeggen, we hebben een periode van 7 jaar, in het midden daarvan is de oprichting van de gruwel der verwoesting. Oprichting van een afgodsbeeld in Jeruzalem. Heel letterlijk, om het dan maar concreet te zeggen. En dan, op dat moment moet men niet beginnen te vluchten, maar er wordt juist gezegd, dat is het laatste, het allerlaatste moment om te vluchten. En zoveel haast bij, dat als men buiten langs het dak afkomt, dan heb je niet eens meer de tijd om eerst nog in huis te gaan om wat te pakken. Je moet meteen doorlopen, want het is een kwestie van seconden dus blijkbaar. Nou, minuten vooruit. Maar in ieder geval geen dagen meer. Integendeel, het blijkt dat het de laatste dag is waarop men vluchten kan. Dat is van belang. Want dat betekent dat men daarvoor al had kunnen vluchten. Wanneer dan? In de eerste helft van die 70ste week die inmiddels verlopen is. En dat is wat ik nou net zeg. De vrouw vluchtte naar de woestijn. In de eerste helft van de 70ste week uiteraard. Waarna ze 3,5 jaar bewaard wordt in de woestijn. Gedurende de tweede helft van de 70ste week. En over die periode wordt gezegd dat men dan niet meer kan uitgaan naar de woestijn. Datzelfde Matteüs 24. Wanneer ze zullen zeggen, ziet hij, hij is in de woestijn. Dan staat er, gaat niet uit. Het kan namelijk niet. Onbereikbaar, vlucht is niet meer mogelijk. Men had voor die tijd moeten vluchten. Het was 3,5 jaar geweest van vrede en geen gevaar waarin men had kunnen vluchten naar de woestijn. En nu is het 3,5 jaar geen mogelijkheid meer. En dat is wat hier Openbaring 12 herhaalt, zei het dan heel kort. Hè? De vrouw vluchtte naar de woestijn en daar werd ze 3,5 jaar bewaard buiten het gezicht der slang, staat er vervolgens. En wat we dus vinden, daar gaat het me nou om, het gaat me niet om die 70ste week uit te leggen. Maar wat we vinden is dat die periode van grote verdrukking voor Israël in de tweede helft van de 70ste week in ieder geval ligt voorbij de tijd van de opname van de gemeente. Dit is eigenlijk de enige plek in de Bijbel waar zeer concreet, al is het dan in een visioen, maar waar zeer concreet geleerd wordt dat de gemeente inderdaad wordt opgenomen, niet alleen voor de grote verdrukking, maar zelfs voor de 70ste week van Daniël. En als u het mij vraagt, zelfs onmiddellijk voor de 70ste week van Daniël. Zie? Want het is duidelijk dat we hier te maken hebben met die 70ste week. Een periode van 7 jaar, de laatste 7 jaar van de historie van Israël. Ik hoop dat u het zo snel hebt kunnen volgen. De vrouw vlucht in de woestijn. Wanneer? Na de opname van de gemeente. En wordt in de woestijn vervolgens 3,5 jaar bewaard. Maar dat moet zijn in de tweede helft van de 70ste week. In overeenstemming met Daniël 9 en Matteüs 24. Nou, meer kan ik niet doen. En anders zeg ik dan, er liggen bandjes op de boekentafel van Daniël 9 en van Matteüs 24. Dus iedereen kan dat natrekken als hij daar behoefte aan heeft. Dus wat we hier zien is in de eerste plaats de opname van de gemeente. Daarna 3,5 jaar waarin Israël vrij is om te vluchten naar de woestijn. En dan 3,5 jaar waarin de grote verdrukking is waarin men niet meer kan vluchten naar de woestijn. Dat is dan onmogelijk. Er wordt pas weer gevlucht naar de woestijn, om het dan volledig te zeggen, aan het eind van de 70ste week. Want dat is het moment waarop Israël eindelijk doet wat op de Pinksterdag al aan hen gepredikt werd, namelijk de naam des Heren aanroepen. Nu is men daarvoor te vroom. Maar dan zit men zo erg in de verdrukking dat men eindelijk het weer in het hoofd haalt om de naam van Jehovah aan te roepen. En dan komt hij. Ja, ik zeg een heleboel in een paar woorden. We hebben niet zoveel tijd, hè?
Nou, zijn niet vroom, maar schijnvroom.
Nou ja, goed, is maar wat je ervan maakt, hè? Vroom in de gebruikelijke betekenis in de omgang van het woord, hè? Men zegt, je mag die naam niet aanroepen. De Bijbel zegt, je moet hem aanroepen, anders word je niet zalig. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, we worden altijd opgeroepen tot piëteit met ongelovigen. Wat heb ik daar aan, hè? Jehovah is zijn naam. Of Yahweh of Yahoo. Ik weet niet hoe men dat uitspreekt. Daar gaat het ook niet om. Ik denk dat de Heer best wel begrijpt. Maar het gaat erom dat hij aangeroepen wordt. Hij is, God heeft hem gesteld tot een Here, tot Here, tot Jehovah en tot Christus. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Uiteraard opdat die naam aangeroepen zal worden. En de naam zal worden aangeroepen aan het einde van de 70ste week. En dat is nou precies waar ik het vanmorgen over had. Petrus heeft dat ook moeten leren. Dat het vandaag niet zou gebeuren. En in zijn dagen ook niet. Hij kon het wel prediken dat ze dat moesten doen. Maar via de apostel Paulus wist hij dat het niet zou gebeuren. En via de profeten heeft hij geleerd dat het pas zou gebeuren aan het eind van de 70ste week. En dus pas na de opname van de gemeente. Een heel eenvoudige zaak, hoor. Dus wat we hier zien is dat aan het eind van de 70ste week Israël de naam des Heren aanroept. Dat hij dan verschijnt op de Olijfberg. En dan scheurt de Olijfberg. En dan kunnen degenen die in de tweede helft van de 70ste week tot geloof zijn gekomen alsnog het land uitvluchten. Want wat er gebeurt is inderdaad dat elke Israëliet het land uit moet. Er zijn twee mogelijkheden voor. De een is die van vluchten naar de woestijn. en de andere is die van de dood. Zodat er aan het eind van de 70ste week geen enkele levende Israëliet, geen enkele levende Jood in Palestina over is. Kan toch, dan zeggen ze, dat vindt Klein Hanevoort. Dat vindt Klein Hanevoort helemaal niet. Dat staat in de Bijbel. Ik wou dat het anders was. Ik zou willen dat het anders was, maar het is niet anders. Zie? Israël gaat dan onder in de grote verdrukking op de gelovigen na, het overblijfsel na. Want Jeremia 31, waar het nieuwe verbond in verband met Israël wordt aangekondigd, leert een volk der overgeblevenen van het zwaard. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. Ja, in de woestijn staat er. In de woestijn, daar vindt men genade. Wat de Heer verwacht is dat gelovigen het land uitvluchten, omdat ze daar niet thuis horen. God zou hen verzamelen. Zie? God zou het doen. Door zijn genade. Het is altijd door de verkiezing van Gods genade geweest dat er de eeuwen door een overblijfsel is geweest in Israël. En ook in de toekomst is dat zo. En als er dan al gelovigen zijn in Israël, dan zullen ze er gebracht worden door de Heer zelf. En als ze in eigen kracht in ongelovigen gekomen zijn, zullen ze er eerst uit moeten. En omdat de tijd dan verstreken is, tot op de dag nauwkeurig de tijd verlopen is, dan neemt God zijn maatregelen en zegt, het is nu gebeurd, of eruit of dood, één van twee. En dat is de grote verdrukking. En zeg nou niet dat het wat nieuws is, want de hele Bijbel door wordt geleerd dat een ongelovige Israëliet in het land niks te zoeken heeft. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Vraagt de Heer via de profeten. Ja, bemind, om der vaderen wil enzovoorts. Maar ze heeft in het huis niks te zoeken, omdat ze ongelovig is. En de Heer predikte dat ook in zijn dagen. Hij zegt, in de synagoge notabene, zegt hij, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Hij zegt, maar tot niemand van hen werd Elia gezonden dan naar de weduwe bij Sarepta Sidonis. Dat wil zeggen, in het buitenland. En er waren vele melaatsen in Israël in de dagen van Elisa. Maar tot niemand van deze werd Elisa gezonden dan Naaman de Syriër. De buitenlanders. Niet in het land, maar daarbuiten. En zo staat het ook in Deuteronomium 30 bijvoorbeeld. Dat Israël tot bekering zou komen, tot geloof zou komen in het buitenland. Onder de volken waarin de Heer hen verdreven heeft. En dat ze vandaar, na hun bekering, terugverzameld zullen worden naar het land. Dat is de gedachtegang. Maar hoe dan ook, uit Openbaring 12 blijkt zonneklaar dat deze dingen gebeuren na de opname van de gemeente. Het is dus zo, om het dan helemaal aansluitend te maken, dat de gemeente op een bepaald moment wordt opgenomen voor de draak. En dat de vrouw, namelijk de gelovigen uit Israël, vervolgens vluchten naar de woestijn. En dan zegt u, zijn er dan gelovigen? Gingen die dan niet mee met de opname? Dan zeg ik nee. Op het moment van de opname gingen alle gelovigen naar de hemel. Er is geen verschil. In de gemeente is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dus gaan ze allemaal mee met de opname. Of ze dat nou fijn vinden of niet. Ik zou bijna namen gaan noemen, maar... Hè? Ja, ik ken er die het niet fijn vinden. Die zeggen, ja, maar ik ben een Israëliet van geboorte, dus dat wil ik helemaal niet. Dan zeg ik, dat is jammer, maar het moet wel. Het gebeurt ook. Dat is maar goed ook dat wij er niks aan kunnen doen. Dat is genade van God, ja, inderdaad. Nou, dus het gebeurt wel. Maar wat daarna gebeurt, is uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, dat in overeenstemming met Openbaring 11, dat is het voorgaande hoofdstuk, twee getuigen zullen optreden in de straten van Jeruzalem. Ja, dan begint het weer. Dan worden twee getuigen gezonden, in overeenstemming trouwens met Zacharia moet ik zeggen, Zacharia 4, worden twee getuigen gezonden die het evangelie zullen prediken in de straten van Jeruzalem, want het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden in Jeruzalem, beginnende te Jeruzalem, en Samaria en dan vervolgens de einden der aarde. Maar in ieder geval, de gemeente wordt opgenomen. Maar God zendt twee andere gelovigen uit voorgaande eeuwen terug om op aarde te prediken. De gelovigen van deze bedeling kunnen dat niet, want die worden opgenomen. en de prediking en geloof is uit het gehoor. Maar dan wordt er niet meer gepredikt uiteraard. Dus zendt God twee predikers. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die het goede verkondigen. Hè? God zendt twee predikers. Romeinen 10. Want geloof is uit het gehoor. En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? God zendt twee predikers. Als u het mij vraagt, zeg ik gewoon Mozes en Elia. Om het evangelie te prediken in de straten van Jeruzalem. En na 3,5 jaar worden die twee gedoodstaten. En dan zeggen wij wat tragisch. Geen ene gelovige. Geen één bekeerling. En dan zeg ik, jawel. Maar die bekeerlingen, die gelovigen uit Israël dan, die bevinden zich niet in Jeruzalem. Die hebben gedaan wat hun gepredikt is, niet alleen door die twee getuigen, maar wat hun zelfs gepredikt is door de Heer Jezus zelf. En door de profeten. Namelijk, gaat uit buiten de lege plaats. Smaadheid dragen met Christus. Die zelf ook nog buiten de lege plaats is. Ga daar, vlucht naar de woestijn. Want het volk der overgeblevenen van het zwaard vindt genade in de woestijn. Zie? Israël heeft een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Daar zal ze gevoed worden. Deze schriftplaatsen zullen ongetwijfeld dan gehanteerd worden. Als een aanmoediging voor de gelovigen om Jeruzalem te verlaten. Ja. Zo is het. Om het van de Heer te verwachten. Die zijn stad en zijn rijk zal oprichten. Dat is waar het hier om gaat. Nou, dus dan heb je de aansluiting. We hebben de gelovigen uit de tegenwoordige bedeling. Die worden opgenomen. Daarom zijn die twee getuigen ook nodig. U ziet wat een logisch verband ertussen zit. Want anders zou je zeggen, waarom nou die twee getuigen? Kan de gemeente toch wel doen, zijn er zat. Hè? We doen zo ons best om een vele te krijgen. We hebben tegenwoordig wereldzending enzovoorts. Hè? Dan moeten er genoeg zijn. Nee, die gaan allemaal weg. En daarom zijn het God twee getuigen. Dat is het minimaal voor getuigen, dat het er twee zijn. Hè? Minimaal twee. Dus God zendt er twee en die zullen de boodschap prediken aan Israël. Met als resultaat dat er inderdaad gelovigen komen. Maar die vluchten in de woestijn en daar worden ze bewaard. En na 3,5 jaar wordt de gruwel der verwoesting opgericht, zal ik dan maar zeggen. En dan zegt de Heer, denk erom, dat is de laatste dag. Als je nou nog vluchten wil, dan moet je wel enorm veel haast maken, want daarna kan het niet meer. Zie, dat is de gedachtegang. En daarmee komen we terecht in ieder geval het tijdstip van de opname van de gemeente. Dat ligt dus niet alleen voor het begin van de verdrukking, want het begin van de verdrukking is in het midden van de 70ste week. En het duurt niet alleen die week uit, want die verdrukking komt niet alleen over Israël. Maar die komt ook over de andere volken. Het duurt nog aanzienlijk langer, maar dat is nou ook mijn onderwerp niet. Dus ik ga er nu ook niet op in. Maar wat ik wel wil aanhalen, dat doe ik echt met opzet heel snel. Wat ik wil aanhalen is dat deze gebeurtenis een parallel vindt, in ieder geval heel direct, in Leviticus 12. Waar we namelijk vermeld vinden dat als een vrouw geboorte geeft aan een knechtje, als een vrouw zaad zal gegeven hebben, staat er, en een knechtje gebaat zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Daar begint het mee. 7 dagen onrein. En wanneer we dat in verband brengen met dit teken hier uit Openbaring 12, dan zien we dat direct bevestigd. De vrouw bevalt van een mannelijke zoon, namelijk de gemeente. Die wordt weggerukt op Godse troon. En daarna begint inderdaad een periode van 7 jaar, waarin Israël in ieder geval nog onrein is, omdat het nog ongelovig is. Omdat het nog niet, nou omdat, laat ik het anders zeggen, omdat het koninkrijk er nog niet is opgericht, omdat Christus ook niet in hun midden is, enzovoorts. Ja, ik zeg het met opzet vlug, want als ik op de details moet ingaan, dan kom ik helemaal nergens meer aan toe. Hè. Het gaat maar om het principe. Maar ik haal dit aan om u voor te houden dat deze onreinheid van die vrouw uiteraard ogenblikkelijk ingaat. Waaruit volgt dat de 70ste week van Daniël ogenblikkelijk ingaat na de opname van de gemeente. Dat is een parallel. Zie? Er wordt wel eens gesuggereerd dat er misschien tijd zou verlopen tussen de opname van de gemeente en de 70ste week. Afgezien er nog dat men vaak leert dat de gemeente helemaal niet opgenomen wordt voor de 70ste week. Maar goed, daar wil ik niet eens over praten, omdat dat vind ik zo absurd. Dat heeft geen enkele zin. We kunnen beter gewoon de Bijbel open doen, dan hebben we geen enkel probleem namelijk. Het verhaal is dus dat de vrouw onrein wordt ogenblikkelijk na de bevalling en dus ogenblikkelijk na de wegrukking van deze mannelijke zoon. Eerst 7 jaar, namelijk eerst 7 dagen volgens Leviticus 12 en daarna trouwens nog een poosje. Hè? Maar dat leest u me in uw vrije tijd maar eens even na. Want dan, dat heeft niks meer met de opname te maken. Gaat het dus om dat wij als gemeente verwachten de opname van de gemeente en dat daarna begint de 70ste week van Daniël. Dat betekent dus dat na de opname van de gemeente een periode komt van 7 jaar die uitloopt in de bekering van Israël. Het is heel logische volgorde ook. We krijgen dus eerst de completering, de vervulling zou ik bijna willen zeggen van de gemeente. Daarna 7 jaar later de vervulling, namelijk de bekering van Israël. En nog enige jaren later vinden we de complete bekering van alle overige volken die op aarde inderdaad over zijn en net als Israël zijn overgebleven van het zwaard. Ja, dat gaat precies heen hoor. Maar goed, dat is nu verder niet aan de orde. Het gaat erom dat we hier in Openbaring 12 inderdaad zien niet alleen de opname van de gemeente genoemd, maar bovendien ook het verband met andere gebeurtenissen. Dat wil zeggen de plaats, chronologisch gezien, van de opname in de heilshistorie, zou ik maar zeggen. De volgorde van de gebeurtenis zien we. Eerst de opname van de gemeente, daarna de 70ste week met daarin de verdrukking voor Israël en vervolgens de bekering van Israël. En de rest daarvan lees je natuurlijk ook hier in Openbaring 12, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Want het wordt hoog tijd dat ik enige andere schriftplaatsen opzoek waar veel uitgebreider over de opname van de gemeente genoemd wordt. Het is zo dat u misschien denkt van ja, Openbaring 12, dat is maar typologie en daar moet je erg voorzichtig mee wezen. Want dat heb je misschien ook eens ergens gehoord, dat je voorzichtig moet wezen met typologie. Hè? Ja, je moet in het algemeen trouwens voorzichtig zijn met de Bijbel, heb ik ook wel eens gehoord. Hè? Ik heb ook wel eens gehoord, dat staat wel in de Bijbel, maar dat is het woord van God en daar mag je niet aankomen. Hè? Daar in Openbaring 12, omdat het een beeld is, dan zeg ik weer, ja het is een beeld, maar wat had u dan verwacht? We praten namelijk over de gemeente die een verborgenheid is, die een verborgenheid was en waarvan de waarheden over het algemeen in de schrift verborgen zijn en waarheden die trouwens alleen maar geopenbaard worden in brieven van Paulus. Zie? Verder vindt u het verborgen. Het is heel vanzelfsprekend dat het in Openbaring niet openlijk staat van dit is de opname van de gemeente. Het zou in strijd zijn met wat Paulus geschreven heeft. Die zegt nee, het is mij gegeven om die verborgenheden te openbaren. En daarom staat het als beeld in Openbaring. En niet alleen in Openbaring, maar iemand is zo vriendelijk geweest mij er ooit eens op te wijzen dat de opname van de gemeente bijvoorbeeld ook genoemd wordt in Jesaja 57. En het is daar heel duidelijk zo. In Jesaja 57 vers 1 staat namelijk, de rechtvaardige komt om. Christus. Ja, je moet maar meer oefenen met het bladeren in die Bijbel. Hè? Ja. Bladzij 704 is het. De rechtvaardige komt om, Jesaja 57 vers 1, de rechtvaardige komt om. En als je nou een heel goede Bijbelkenner bent, hè, naar mijn normen dan. En dan zou je moeten weten wie dat is, hè? De rechtvaardige. Wie is de rechtvaardige? Heel goed, kijk, die jongen die weet het. Maar ja, die heeft ook jarenlang bij mij op school gezeten, dus vandaar dat het natuurlijk zo is, hè? Ik heb de studenten in de tijd altijd gezegd, als je een antwoord op een vraag niet weet, dan vul je gewoon in Christus. Hè? Dan kom je een heel eind, heb je in ieder geval een voldoende. Dat was ook zo, hè?
Christus is alles.
Ja, dat klopt. Zie je wel? Goeie leerling. Nou, Jesaja 57 vers 1, de rechtvaardige komt om. En dan staat erbij, en er is niemand die het ter harte neemt. En dan zeggen we, ja, dat gaat over de dood van de Heer Jezus, dat klopt. En er is niemand die het ter harte neemt, niemand die het gelooft, niemand die er zijn les uit leert, niemand die hem aanvaardt, dat is waar. Maar we zijn er nog niet, hè, want we lezen gewoon door. Daar staat er. En de weldadige lieden worden weggeraapt. Nu is in ieder geval een rechtvaardige en weldadige lui of lied.
Beide.
Nou, laat me Nederlands minder steken, hè. Maar in ieder geval, weldadige lieden zijn rechtvaardigen en rechtvaardigen zijn weldadige lieden. Het gaat erom dat u het verwantschap ziet tussen de rechtvaardige en de weldadige lieden. Al het verschil is, in de eerste plaats, dat het een is enkel fout en het ander is meer fout. Nee? Maar goed, er staat nu... En de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. We hebben hier te maken met wat we dan noemen een parallelisme. Namelijk dat in twee verschillende zinnen hetzelfde gezegd wordt. Met verschillende woorden hetzelfde. Hè? De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Of de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. Dat is hetzelfde. Nee, het is geen handia, dit is een synoniem parallelisme. Ik zei in de pauze vertellen hoe je het spelt. Hè? Want dat weet ik zelf ook niet, maar... Nou ja. Hè? Synoniem parallelisme. Dat wil zeggen, het betekent hetzelfde. Alleen het een is enkel fout, het ander is meer fout. De rechtvaardige is Christus. De volgende vraag is, wie zijn de weldadige lieden? Dat is het antwoord, hè. Allen die in Christus zijn dus. Want Christus kan opgevat worden als enkelvoud, maar ook als meervoud.
Amen.
Dus de weldadige lieden is de aanduiding van de gemeente. En wat gebeurt daarmee? Er staat, ze worden weggeraapt. Daar heb je het woord. Ze worden weggeraapt. Weggerukt. Het is echt hetzelfde. Alleen het een is de vertaling van een Hebreeuws woord. En het ander is een vertaling van een Grieks woord. Maar het gaat om precies hetzelfde met geweld. Wegnemen. Met geweld oprapen dus. De weldadige lieden worden weggeraapt. Ja, en als dit nou niet de betekenis is, wat betekent het dan wel? Heel goed, dat is een goed antwoord. Hè? Niks. Dan is er geen betekenis. Punt is dat gemeentelijke waarheid in dit vers verborgen ligt. En als je de gemeentelijke waarheden niet kent via de openbaring door de apostel Paulus, dan snap je zo'n vers niet. Maar wij kunnen in het licht van de brieven van de apostel Paulus dit gemakkelijk begrijpen. De rechtvaardige is Christus, de weldadige lieden is dus ook Christus, namelijk inclusief de gemeente. Die komt namelijk om, dat wil zeggen dat hij van de aarde verdwijnt, dat is omkomen. Ja, niet alleen sterven, omkomen is verdwijnen van de aarde. Alleen, er staat niet bij waar naartoe, aanvankelijk. Maar in tweede instantie staat het er wel. Ze worden namelijk weggeraapt. Dat is een beweging omhoog, hè. Het verdwijnt van de aarde en gaat naar de hemel. En er staat erbij, zonder dat er iemand oplet, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. Nou, ik geloof dat ik een 2 gekregen zou hebben voor mijn opstel, als ik er zo'n zin in gehad had op school. Want eerst is het de rechtvaardige, dan is het de rechtvaardige lieden... Maar die rechtvaardige lieden worden vervolgens weer, of de weldadige lieden, hè? Die weldadige lieden worden vervolgens weer de rechtvaardige genoemd. Zie? De weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt. Nou, zo'n vers is toch duidelijk dat rechtvaardige, weldadige lieden hetzelfde is als de rechtvaardige. Zie? En ja... Ik zal me weer eens een waarschuwing geven. Als u nou wil weten wat een rechtvaardig is, neem dan niet het woordenboek. Dat vindt u nooit. En als u wilt weten wat weldadige lieden zijn, neem dan niet een woordenboek, want daar vindt u het niet. U moet de Bijbel nemen, het vers lezen in het verband waarin het staat, en dan is het geen probleem. Weldadige lieden is de rechtvaardige, dat is Christus. En allen die van hem zijn, uiteraard. En die worden weggeraapt. Zie? En het zou misschien de moeite waard zijn op grond van dit soort studies eens een woordenboek samen te stellen. Hè? Maar goed. Ja. Maar dat kunnen we beter niet doen. Ja, er staat voor... Ja, maar zover was ik nog niet hoor. Je hebt zoveel geleerd, je bent veel te snel man. Nou. Er staat zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Ja. Voor het kwaad. Nou, hoeft u mij niet te vertellen dat wij leven hier te midden van het kwaad. Dat is zo. Maar hier staat dat we weggeraad worden voor het kwaad. Dat wil zeggen, niet het kwaad in het algemeen, maar kwaad in het bijzonder. En dat kwaad wat hier genoemd wordt, is namelijk het oordeel wat van God komt over deze oude wereld, over de volkeren. Dat is een oordeel waar wij niet onder vallen, maar dat is weer Johannes 3. Waar staat dat de gelovigen, hè, die komen niet in het oordeel. Onder geen enkel namelijk. Onze belangrijkste zegening is juist dat al wat er aan ons, over ons aan oordeel had moeten komen feitelijk, dat het gedragen is door de Heer Jezus. Daar zijn we juist van gevrijwaard. Wel nu, als er dan een oordeel van God komt over deze oude wereld, over de volken, over de levende mensheid, dan kan dat alleen wanneer we eerst net als Lot uit Sodom daaruit verwijderd zijn. Alleen, Lot kon uit Sodom nog een paar kilometer verderop gaan, omdat Sodom niet de hele aarde was. Maar als een oordeel komt over de hele aarde, kunnen we alleen nog maar naar de hemel. Dat is niet zo erg, want daar horen we trouwens al lang thuis. Hè? Ja, bedoel, je kunt ook nog zeggen naar het dodenrijk, maar dat is niet aan de orde. De dood hebben we juist al lang achter ons. We zijn met Christus al opgestaan, dus daar horen we ook niet thuis. Het enige wat overblijft is de hemel. Nou, daar gaat het hier ook om. De rechtvaardigen, oftewel de weldadige lieden, worden vanwege hun verwantschap met de ene rechtvaardige, namelijk Christus, weggeraapt voor het kwaad. En dan staat er vers 2, hij zal ingaan in de vrede. Je kunt ook anders lezen. Hij zal ingaan in de vrede. En dan lees ik meteen door in 2 Thessalonicenzen 2. Maar wanneer zij zullen zeggen...
Vrede.
Wat een goede leerling, hè? Vrede, vrede en geen gevaar. Dan zal een haastig verderf hen overkomen, doch gij, enzovoorts. Ik hoop dat nog te lezen straks. Maar hier staat, hij, de rechtvaardige, zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Ik zeg altijd, dat hebben we dan eindelijk wel verdiend ook. He? Ja, ik kom meestal midden in de nacht thuis. Nou, meestal na het midden van de nacht, eerlijk gezegd. He? Maar het, wat we in de hemel gaan doen, vrouw, is eerst slapen, hè? Toosje. Nou. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Ja, in de lucht, dus voor een luchtbed, inderdaad. Goed zo, ja. Nou ja, nou, schrijf dat maar eens op in de pauze en dan lever dat maar bij me in. Nou, er staat, ze zullen rusten op hun slaapsteden. Een ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Waarbij in het midden gelaten wordt, wiens oprechtheid dat eigenlijk was. Want ik heb nog de neiging om te zeggen, dat is dat wij wandelen in de oprechtheid van Christus. En in de gerechtigheid van Christus enzovoorts. Maar goed, dat is ook onze gerechtigheid geworden. Dus het maakt niet zoveel verschil, hè. Goed, als we dat nou maar zien, dat er ook wel eens geen verschillen zijn in de Bijbel. Dus zij zullen rusten op een slaapstede en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Doch nadert gij lieden, en dat wordt gezegd tot Israël uiteraard. Doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. Ik weet niet wat dat is, want in een zakwoordenboek staat het hele woord niet, hè? Is dat zo? Ja, het heeft te maken met afgodendienst, hoor. Maar, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft. Hoererij heeft te maken met afgodendienst. Overspelig zaad slaat op afgodendienst. Waaruit je kunt concluderen dat guichelares dus ook spreekt over afgodendienst. Makkelijk, hè? Juist. Dat is wat door Israël gezegd wordt. Nadert gij lieden hiertoe en zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid, enzovoorts. En dan komt er iets wat ik eigenlijk niet zo netjes vind om het voor te lezen, maar hè, er zijn kleine kinderen bij, zeg ik dan maar. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om alle zonden die van Israël hier opgesomd worden. En ze gaat dus het oordeel in. Alleen degenen die in hun oprechtheid gewandeld hebben, kortom de gelovigen, worden verbonden met de in de hemel levende Christus. En zij worden weggeraapt voordat het oordeel komt. En dan ziet u dat simpelweg in Jesaja 57, de eerste verse, staat dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Huh? Ja. Het is echt zo. Nou, dat was Jesaja. Ik moet eerlijk zeggen, er zijn nog wel wat andere schriftplaatsen... die over de gemeente spreken in het Oude Testament. En met name zelfs over de opname. Maar ik zal het er nou verder niet over hebben. We gaan nou naar het Nieuwe Testament toe. En ik neem maar de chronologische volgorde. Dat wil zeggen, ik neem eerst het Johannesevangelie. In Matthäus, Marcus en Lucas vind je, dacht ik, geen verwijzing naar de opname. Of ik moet er overheen gelezen hebben, dat kan natuurlijk heel goed. Maar ik heb het daar nog niet gevonden, niet uitdrukkelijk tenminste. En dan komen we terecht in het Johannesevangelie. Johannes 14. Daar vinden we enige woorden die eigenlijk het meest opvallen door hun onduidelijkheid. En ik zou bijna willen zeggen, zo hoort het ook. Want daar staat namelijk in Johannes 14 dat de Heer zegt in de avond voor zijn dood, in de opperzaal tot de discipelen, hij zegt, uw hart worden niet ontroerd. Dat wil zeggen, uw hart worden niet bewogen. Wees vooral standvastig. Moet vast zijn, niet onvast. Uw hart worden niet ontroerd. Hij zegt, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Hij zegt, je hebt je vertrouwen immers gesteld op God, wel vertrouw mij nou ook. Hij zegt, je weet wel niet wat ik ga doen en hoe het nou verder gaat. Daar ben je wel niet goed in onderwezen, maar laat het maar aan mij over. Ja, dat blijkt dat het dat betekent uit de volgende verse namelijk. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan komt de toelichting. Hij zegt, in het huis mijns vaders... Ja, wat ze daarbij gedacht hebben, weet ik niet. Vermoedelijk niks. He? Want wat is dat, het huis zijn vaders? Ja, wij zeggen, dat is de hemel. Jawel, maar dat staat er niet. Als God spreekt over zijn... Ja, het is wel waar wat je daar zegt. Maar als God spreekt over zijn huis, waar heeft hij het dan over? Dat kan zijn over de schepping, dus een huis Gods. Het kan zijn over Israël, dus een huis Gods. Het kan zijn over de tempel, dus het huis van zijn vader. Toch? Het kan zelfs zijn de gemeente zelf, maar die bestond hier nog niet, dus het is een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk, hè? Nu niet zo erg moeilijk, maar een beetje moeilijk. Hè? Kortom, hij zegt gewoon niet wat hij bedoelt. Althans niet nauwkeurig. Dus hij zegt in de algemene woorden, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Zie je, één huis waarin vele huizen. Krijgen wij problemen mee al, maar, hè? Maar het staat hier wel. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Hij zegt, en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan zeggen wij, ja, hij ging naar het huis van zijn vader. Want daar ging hij plaats bereiden. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat is alleen wanneer we uit de Nieuwtestamentische brieven komen. Het is niet vanzelfsprekend. Want ik kon net zo goed ergens anders naartoe gaan om die plaats te bereiden. Toen ik in de tijd verhuisde naar Zwolle, toen ben ik eerst naar Zwolle gegaan naar een makelaar. Ik heb daar een huis geregeld. Hè? Maar niet op de plek waar het huis stond. Daar wist ik ook niks van. Hè? Zie, die plaatsbereiding, dat gebeurde niet op de plaats die ik hebben wilde, zal ik maar zeggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik zal wel zeggen wat ik bedoel. Ik bedoel dat het huis ook inderdaad Israël had kunnen zijn. Dat huis des vaders had inderdaad Israël kunnen zijn. Het land Canaan, het beloofde land. Hè? Maar het moet duidelijk zijn dat de Heer de plaats in dat land bereid heeft via zijn ingaan in de hemel. Via zijn positie op de troon. Ik bedoel maar, dat is niet dezelfde plaats. Je gaat naar de ene plaats toe om de andere te bereiden. Dat kan. Ik wil alleen maar zeggen, hier staat niet wat het precies is. En dat moet u vasthouden. Deze woorden zijn niet duidelijk, deze woorden verbergen iets. En dat blijft zo, want dan zegt hij, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn, en uw plaats zal bereid hebben, en hij zegt er weer niet bij waar naartoe, zo kom ik weder, en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En ook hier vertelt hij niet waar dat is. Toch? Nee, staat er allemaal niet bij. Dat doet ook niks ter zake. Hij zegt immers in vers 1, gelooft ook in mij. Heb vertrouwen in mij, komt wel goed. Ik bereid een plaats voor je, waar het is, dat doet er niet toe. Ik zal je tot mij vergaderen ooit, zal u tot mij nemen. Waar en wanneer dat is, doet er niet toe. Geloof mij. Of moet ik echt nog helemaal terug naar Genesis 12? De Heer had gezegd tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, naar een land wat ik u wijzen zal. En Hebreeën 11, door het geloof is Abraham geroepen geworden, gehoorzaam geweest en is gegaan naar een land en is op weg gegaan zonder dat hij wist waar hij komen zou. Dat is geloof. En deze discipelen worden opgeroepen tot geloof in de Heer, zonder te weten waar ze komen zouden. De Heer verklaart het ook niet. Hij gebruikt termen die voor minstens tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Dus hij zegt niet duidelijk waar het om gaat. En dan zegt hij notabene in vers 4, ik zou bijna zeggen provocerend, zegt hij in vers 4, en waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En toen was er gelukkig iemand die eerlijk was, die zei, heren, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? Dat wil zeggen, we weten het geen van beiden. We weten niet waar u heen gaat, we weten de weg ook niet. Nou is Thomas wel beroemd vanwege zijn ongelovigheid geworden, hè? Of vanwege het feit dat hij juist tot geloof kwam alsnog. Maar hij is in ieder geval eerlijk en zegt, ik weet het niet. En daar gaat het nou even om, dat deze woorden niet duidelijk zijn. En de Heer maakt het ook niet duidelijker. Hij zegt, Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het antwoord is dus, waar ik heen ga is de Vader. Het huis des Vaders is daar waar de Vader is. En niemand komt tot de Vader dan door mij, want ik ben de weg. Dat is het antwoord op de vraag. Hè? Ja, de meeste mensen schrikken al als ze zien dat het in een bepaald verband gezegd werd, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ze hebben het alleen maar gelezen op aanzichtkaarten en op tegeltjes. Hè? En op sluitzegels en hoe dat maar heten mag. Maar ze weten niet waar het in de Bijbel staat. Maar het was naar aanleiding van de vraag van Thomas. Wij weten niet waar gij heen gaat en we kennen de weg niet. De Heer zegt, nou ik ben de weg en waar ik heen ga, daar is mijn Vader. Maar waar is God? Waar is de Vader? Ik heb altijd geleerd, God is alomtegenwoordig. Nou, dan schiet je daar mooi mee op. Dan weet je het nog niet, hè? Als God overal is, op bergen en in dalen, ja, overal is God. Nou, waar gaan we dan naartoe? Ziet u? Deze woorden zijn niet duidelijk. En dat blijkt wel, want er ontstaat hier inderdaad een discussie met de Heer. Want hij zegt dan vers 7, indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Er zijn nauwelijks versen die meer omstreden in de Bijbel zijn dan deze. En nu is het Filippus die het woord neemt en die zegt, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Zo van, toon ons de Vader en hou maar op met discussiëren, want we begrijpen er toch niks van. Het is ons genoeg als u ons de Vader toont, want wij snappen niet wie de Vader is. Komt dat ze nog nooit van de levende drie-eenheid hadden gehoord natuurlijk. Hè? Ja, denk er maar eens over na. Dan zullen we van het najaar een dag beleggen waarop we over de drie-eenheid zullen spreken. Waarin ik van harte geloof. Hè? Anders zou ik het trouwens ook niet zo zeggen. Maar het is wel nodig om dat eens toe te lichten. Maar deze discipelen begrepen het niet. En Jezus zei tot hem, ben ik zo lang met u en hebt gij mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toont ons de Vader. Met andere woorden, we hebben nou 9 versen gelezen hier in het hoofdstuk en we snappen er niks van. Nee, nee. Nou, het verhaal is namelijk dat de Heer zich in bedekte termen uitlaat, omdat hij hun hier nog niet wil vertellen hoe het precies zit. Want er zijn 2 mogelijkheden. Wij weten 2 mogelijkheden, met name op grond van de brieven van Paulus. Hè? Maar wij weten 2 mogelijkheden. De ene is namelijk, heel eenvoudig, dat de Heer zou gaan inderdaad naar zijn Vader om daar plaats te bereiden voor Israël. Niet omdat de plaats van Israël bij die Vader is, maar omdat de plaats van Israël in het beloofde land is. Maar de rechten daarop krijgt de Heer Jezus via zijn opstanding en hemelvaart. Hij moet eerst op de troon in de hemel zitten, een troon die hoger is dan de hele aarde, zal ik maar zeggen. zodat de Heer van daaruit inderdaad Israël ook die positie in Kanaan kan schenken. En wat Israël verwachtte, wat de apostelen dus ook verwachtten, was het herstel van Israël in Kanaan. De bekering van Israël en de terugverzameling van Israël in het huis des vaders, waarin vele woningen zijn. En dat huis heet Israël, of Kanaan, of hoe je dat maar noemt. Ja, ja. Ja. Neem maar een concordantie, zoek het woord huis op en u zult merken dat het woord huis gebruikt wordt voor het land Kanaan en dat het is het huis des Heren. Ja. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Het wordt gezegd over Palestina. Zie. Wat verwacht werd aanvankelijk was dus de bekering van Israël en de terugverzameling van Israël, waardoor Israël deel zou krijgen aan de beloften die aan Abraham gedaan waren. En dat het nieuwe verbond over hen in werking zou treden. En wat er in de werkelijkheid gebeurde, was dat mensen tot geloof zouden komen uit alle volkeren en daardoor deel zouden krijgen aan de zegeningen die aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd waren en daardoor deel kregen aan het nieuwe verbond. Heel goed, dat is precies hetzelfde dus. Hè? Alleen met dien verstande dat aangezien het ging om eerstelingen, hadden die belofte te maken niet met aardse omstandigheden, maar met hemelse omstandigheden, zodat het beloofde Kanaan, wat aan Israël beloofd was, blijkt te zijn een hemels Kanaan, een Kanaan namelijk in de hemel. En het beloofde Jeruzalem blijkt te zijn een hemels Jeruzalem. Ik citeer weer uit de Hebreeënbrief. Wij als gemeente der eerstelingen zijn gekomen tot een hemels Jeruzalem, staat er. En dat in tegenstelling tot Israël, wat in de toekomst zal komen tot een aards Jeruzalem. Dat betekent een Jeruzalem op aarde. Dat is het enige verschil. Maar het zijn dezelfde woorden met een verschillende toepassing. Al de beloften die God aan Israël gedaan heeft met betrekking tot hun bekering en hun eeuwige zegeningen worden toegepast in het Nieuwe Testament op de gemeente. Dat is echt waar. Echt, Calvinisten hebben dat niet zelf verzonnen. Zij vinden dat inderdaad in de Bijbel. Ja, als ze dat er vandaag nog in vinden, betwijfel ik. Maar in het verleden dan, zullen we maar zeggen. Ja. Alleen dat er van alles aan de verdere opvatting ontbreekt, dat weten we wel. Maar het gaat om het principe dat die beloften vervuld worden wel degelijk ook aan de gemeente. En juist aan de gemeente vandaag aan de dag, alleen dan op een hoger niveau. Het is toch opmerkelijk, zoals ik vanmorgen al heb aangehaald, dat Psalm 68 spreekt over de bekering van Israël en de verzameling van Israël, waarbij Israël ook gaven zal ontvangen van de Heer en waarbij de Heer in het midden van hen zal wonen. Psalm 68, vers 19. En dat het in Efeze 4 wordt aangehaald en toegepast op de gemeente. Maar het is echt zo. Daar heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, ook de onderhorigen om bij hen te wonen, zegt de Heer. Alleen de woning volgens Efeze 4 is dan de hemel en de woning volgens de Psalm 68 in eerste instantie is inderdaad Kanaan. En voor ons is het daarom een hemels Kanaan. Op een hoger niveau dus. Kijk, en waar het nou om gaat is dat we in Johannes 14 deze dubbelzinnige uitspraken vinden. Deze wat ruime uitspraken, omdat ze twee toepassingen hebben. Het is zowel waar in verband met Israël als in verband met de gemeente. En deze woorden zijn zo ruim, opdat de verschillen tussen beiden nog gevat kunnen worden onder dezelfde woorden. Het zijn brede woorden, omdat die twee verschillende toepassingen allebei daaronder zouden vallen. En ik zeg twee, maar ik bedoel nu eigenlijk drie, omdat we na Israël nog wel degelijk te maken hebben met de bekering van de volkeren, die ook deel zullen krijgen aan diezelfde zegening. Zie? Nou, meer zal ik er dan maar niet over vertellen. Dus dan gaan we even terug. Wat staat er nou? Nou, eenvoudig. Als ik het toepas op de gemeente, dan staat er dat in de hemel, het huis des vaders, vele woningen zijn, dat de Heer daarheen zou gaan om daar plaats te bereiden, en dat hij, wanneer hij daar dat gedaan zal hebben, dat hij dan weder zal keren, dat hij ons tot zich zal nemen, hebt u het? Hij komt weder en neemt u tot zich, staat er. Hij neemt, zal u tot mij nemen. Dus hij wil zeggen, het is beweging van twee kanten, houd dat goed vast. Hij zou weder keren, en hij zou anderen tot zich nemen. Het is niet alleen een wederkomst van Christus tot de zijne. Het is ook niet een hemelvaart of een verzameling van de zijne tot hem. Het is beide. Dat is zo in verband met Israël. En het is zo in verband met de gemeente. Als we over Israël praten, is het zo dat de Heer uiteindelijk zich voegt bij de gelovig overblijfsel wat bewaard werd in de woestijn. Hij zal in te midden van hen komen en hij zal dan samen met hen optrekken naar Canaan. Vanuit de woestijn. De Heer zal zich aan het hoofd van de kudde stellen, zegt Micha. En ze zullen vanuit Bosra optrekken naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, ze gaan elkaar tegemoet. Ze zullen elkaar uiteindelijk ontmoeten in de woestijn, in de plaats haar van God bereid, in Petra dus. Of Sela op zijn Hebreeuws. En van daaruit zal de Heer aan hun hoofd gaan en zullen optrekken naar het beloofde land. Nou, die situatie die beloofd is voor Israël wordt van toepassing gebracht op de gemeente. Want wij zullen onze Heer ontmoeten niet hier op aarde, maar in de lucht. Dat wil zeggen ergens halverwege. Daar komt het op neer. Hij komt naar ons en wij gaan tot hem. En daarna gaan we met hem mee. Waar naartoe? Ja, dat doet er helemaal niet toe.
Troon van Christus.
Dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. We zullen zijn waar hij is. Dat is het belangrijkste. En dat staat hier ook. Er staat, ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Als je het toepast op Israël, dan wil het zeggen in Canaan. Rondom Jeruzalem, zullen we maar zeggen. Als het toepast op de gemeente, dan is het in de eerste plaats in de hemel. Maar het neemt niet weg dat als de Heer ook op aarde woont, dat hij best wel eens een buitenlandse reis zal maken, neem ik aan, buiten Palestina. Ja. En dat de Israëlieten ook een buitenlandse reis zal maken, over de hele wereld, uiteraard. En dat geldt voor ons natuurlijk ook. Wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht. We zullen voor altijd zijn waar hij is. Maar het neemt niet weg dat we wel eens buitenslands zullen reizen. En de aarde zullen bezoeken enzovoort. En ik heb het niet met u gelezen speciaal. Maar als u het mij vraagt, dan staat er in Openbaring 12 zelfs dat we het gelovig overblijfsel van Israël zullen voeden in de woestijn. Want er staat al waar zij hen zullen voeden. En er staat heel niet bij wie die zij zijn. En als ik moet concluderen, zeg ik, die zij, dat is die mannelijke zoon uit het voorgaande vers.
Christus.
Ja, Christus, de gemeente, inderdaad. Ja, lacht u er maar om, maar het is correct, hè? Het is weer correct. Het is de gemeente die betrokken is bij de heerschappij door Christus. En dus ook betrokken is bij de voeding van de verzorging van Israël in de woestijn. Zo zit dat, ja. Nou, dan ziet u, we zullen zijn waar hij is. Je moet dat niet al te eng zien, hè? Maar het gaat in de eerste plaats om de positie die wij in zullen nemen. En vandaar dat de woorden zo vaag zijn. De Heer zegt, waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En de Heer wil niet zeggen naar de hemel, want dan klopt het niet meer. Want dan zou hij maar de helft van de waarheid vertellen. Hij zegt, nee, ik ga naar mijn vader. Ik zeg net, die is al omtegenwoordig, dus geen probleem. Dat kan overal zijn, maar de nadruk ligt op vader. In ons geval hangt het samen met de hemel. In verband met Israël hangt het samen met het aardse Canaan enzovoorts. En de enige weg naar waar dan ook is... Ja, nou was jij het eerste. Ja. Goed, is Christus. Ja, zo is het. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij enzovoort. En dan ziet u dat in wel degelijk in Johannes 14 over de opname van de gemeente gesproken wordt, hoewel de discipelen niet eens wisten dat er een gemeente zou zijn. Maar het ligt daar wel degelijk in. En als het niet zo is, dan stel ik een andere vraag. Waarom zegt de Heer dan niet precies hoe het wel is? Waarom zeg je dan niet heel nauwkeurig en exact en gedefinieerd waar hij het over heeft? Daar kun je geen antwoord op geven. Dan moet je zeggen, dat is een slechte spreker. Hij was niet in staat om de mensen te vertellen wat hij bedoelde. Dat punt is, hij bedoelde twee dingen tegelijk. Twee verschillende dingen die gebaseerd zijn op dezelfde beloften, dezelfde profetieën, kortom dezelfde woorden Gods. En daarom maakte de Heer geen verschil. Zie? En trouwens, het is zo dat de Heer in deze dagen ook uitdrukkelijk tot de discipelen zegt, gij zult het na deze verstaan. En in diezelfde avond, een paar minuten eerder, had hij al tot Petrus gezegd, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat was in vers 7 van hoofdstuk 13. begrepen het nog niet, maar ze zouden na deze verstaan. Hij beloofde hen de Heilige Geest, dat was een paar minuten later, die hen in alle waarheid zou leiden, enzovoorts. Weet je nog? Het zou later pas komen. Maar het lag al opgesloten in de woorden die de Heer Jezus nog bij zijn leven hier op aarde had uitgesproken. Zo, u ziet, opname van de gemeente, waarbij de nadruk op ligt dat we verenigd worden met de Heer Jezus. En dat we zullen zijn waar Hij is. En als u zegt, van, ik zou wel willen weten waar het precies is, dan zeg ik, ach, heb geloof in Hem. Er kan niks verkeerd. Hou je maar aan de Bijbel. Geloof in God, geloof in Hem. Vertrouw op Hem en dan komt het vanzelf wel goed. Dat is alles. Nou, dan gaan we naar het volgende schriftplaats. Ik moet even kijken of ik de goede volgorde aan kan houden. Dat lijkt me wel nuttig. Dan ga ik naar Romeinen, de Romeinenbrief, ja. Dat wordt dan Romeinen 5 deze keer. Tot hoe laat gaan we eigenlijk door nu?
Tot de band vol is kwart voor drie.
Kwart voor drie. Dan is de band al ruim vol. Romeinen 5. Waar staat in vers 6? Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, te zijnde tijd, niet op onze tijd, maar Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijnde tijd voor de goddelozen gestorven. Onze tijd was het nog niet, want wij waren nog krachteloos en goddeloos. Leuk, hè? Krachteloos en goddeloos. Nu weet je meteen waar kracht is, hè? In God, hè? Krachteloos, goddeloos. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Dat wil zeggen, het zou wel kunnen. Nauwelijks wil zeggen, het kan wel. Het is niet waarschijnlijk, maar het kan wel. Daar staat er dan ook achter. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Zie je, het kan. Niet helemaal denkbeeldig. Maar, zegt vers 8, maar God bevestigt, bekrachtigt, bewijst, zeggen sommige vertalingen. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Voor een goede sterven, nou, het zou misschien kunnen. Maar God stierf, of Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren, nog krachteloos waren. Nou, nu is zo dat, er staat hier in Romeinen 5, en het is helemaal geen nieuws hier hoor, want daar is al eerder over gesproken, in dezezelfde Romeinenbrief. Maar het wordt even aangehaald, wordt even in de gedachte gebracht, opdat we daar op de volgende gedachte zouden baseren. Ik weet wel, wij halen zo'n vers hieruit en zeggen, kijk, dit is gebeurd. Toen God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat is het dan. Ja, maar dit wordt hier aangehaald onderweg naar een veel belangrijker argument in deze context. Want het volgende vers begint dan met veel meer dan. Dat wil zeggen, er is een waarheid die daar nog bovenuit komt. En die voor ons dus ook van meer belang is inmiddels. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Dat wil zeggen, zijnde nu gerechtvaardigd betekent dat wij nu gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Dat wil zeggen doordat hij leeft. Ik zeg het elke keer weer, bloed is een beeld van leven, niet van de dood. Er is geen dood in onze aderen, er is leven in onze aderen. Bloed is een beeld van leven, dus wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed, namelijk door zijn leven. Dat staat trouwens in het laatste vers van het volgende hoofdstuk, dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. We zijn gerechtvaardigd door zijn opstanding, door zijn leven dus. Hè? Hij stierf voor ons toen wij zondaren waren. Maar nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn, staat er. Let wel, wij zijn gerechtvaardigd in het verleden door zijn dood en opstanding, als een geheel genoemd, hè. Maar het gebeurde toen wij nog krachteloos waren. Maar nu zijn we niet meer krachteloos. Nu zijn wij niet meer goddeloos. Nu zijn wij geen zondaren meer. Wat doet God nu voor ons dan?
Bidden.
Ja, inderdaad. Dat is correct. Alleen dat is Romeinen 8. Hè? Wat doet God nu voor ons? Nou, er staat er. Hij zal ons behouden van de toorn. Dat doet God voor de gelovigen. Voor degenen die gerechtvaardigd zijn. Het is toch vanzelfsprekend. Als God al zoveel doet voor een ongelovige. Voor een onrechtvaardige, zal ik maar zeggen. Hoeveel te meer zal hij een gelovige, een rechtvaardige redden van de toekomende toorn. Dat is wat hier staat. En wat is dat toorn? Ja, dat is inderdaad correct. Toorn, ik moet het iets beter zeggen. Toorn is dat wat geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Dat is hoofdstuk 1 vers 18. Daar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Het gaat erom dat toorn een soort oordeel is. Toorn en oordeel zijn synonieme begrippen, maar het is niet identiek. Oordeel is namelijk een eindafrekening. En dat wil zeggen, heeft te maken met het ingaan van de eeuwigheidspositie op een of andere manier. Maar toorn heeft te maken met dat wat over de mens komt tijdens zijn leven. Als ik het iets vereenvoudig, dan is het zo dat oordeel is bijvoorbeeld op de jongste dag. Waar de doden staan voor God, na hun leven, wel te verstaan, na hun aardse leven. Terwijl toorn komt tijdens het aardse leven, dat is het verschil. De dag des toorns is dan ook niet de jongste dag. Dat is de dag des oordeels, de oordeelsdag. De dag des toorns is de periode tijdens het bestaan van deze oude wereld, waarin God zijn oordeel,
over de heidenen.
Maar grimmigheid en toorn spreekt over de volkeren, inderdaad, ja. En daarom is toorn de aanduiding van alle ellende die vandaag aan de dag over de mens komt. Nou, want het komt namelijk vanwege zijn ongeloof. God heeft immers beloofd dat iemand die in hem gelooft, dat de Heer voor zo iemand zou zorgen. Maar de ellende, de ongemakken van het aardse leven, die worden vervat onder de toorn van God. De toorn God wordt geopenbaard, niet zal worden geopenbaard, maar wordt geopenbaard. Dat is nu ook al zo. En al die ellende in de wereld is een uitdrukking van de toorn van God. Niet omdat God actief zich daarmee bezighoudt, maar juist omdat God zich niet actief bezighoudt met de wereld. Daarom is het toorn. Laten we zeggen, God is zo boos op de mens dat hij zijn handen ervan afgetrokken heeft. Dat is het. Dat staat er ook in de rest van hoofdstuk 1. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Losgelaten staat er letterlijk. Overgegeven. Zie? Maar wat het om gaat is dat toorn komt tijdens het leven van de mens. En daarom is die toorn die in de toekomst komt ook inderdaad toorn. De grote verdrukking wordt dan ook genoemd de dag des toorns. In Openbaring 6 bijvoorbeeld. Of ook wel de dag der wraken. Het is dat wat tijdens het aardse leven komt. Maar wat hier staat is dat de gelovigen, de gerechtvaardigden, behouden zullen worden van de toorn. In het Engels staat er from, van de toorn, bij de toorn vandaan. Zie? Want de toorn komt hevig over de wereld in de toekomst. Straks in verband met die draak en de grote verdrukking en wat we allemaal nog meer gelezen hebben in de gauwigheid even in Openbaring 12. Maar wij zullen daarvan behouden worden, dat staat hier. Niet wij zullen daarvoor behouden worden, wij zullen daarvan behouden worden. Griekse voorzetsel is apo, dacht ik. Dat wil zeggen, betekent er vandaan. Er vanaf gehaald worden. Er buiten geplaatst worden, dat is apo. We zullen behouden worden van de toorn.
Apocalypse.
Ja, de apocalypse is bijvoorbeeld het wegnemen van een gordijn. Er vandaan nemen, de omhulling wegnemen. Dus apo is dus het wegnemen van iets. En dat is hier ook, we zullen behouden worden bij de toorn vandaan. Dat is de betekenis. En vers 10 verklaart het nogmaals nadrukkelijk. Er staat namelijk, want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dat was verleden, toen waren we nog vijanden. Werden we verzoend door de dood zijn zoons. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Zie, daar heb je het, door zijn leven, door zijn bloed namelijk. Door zijn leven, door de levende Christus zullen wij behouden worden van de toekomende toorn. Dat staat in Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zie? God heeft eenmaal zijn zoon voor ons overgegeven. De apostel zegt, nou, als hij dat gedaan heeft, geeft hij ons met hem alles. En dat betekent ook behoudenis van de toekomende toorn. Ik zeg nogmaals, het gaat niet om het toekomende oordeel. Als het dat was, had het er wel gestaan. Zie, maar hier staat de toekomende toorn, waarvan wij verlost zullen worden. Dat was Romeinen 5 en Romeinen 8 bij elkaar. En in Romeinen 5 wordt dus simpel geleerd dat een gelovige op grond van zijn rechtvaardigmaking inderdaad gered wordt van de toorn in de toekomst. En dus van de verdrukking. Dezelfde principes komen we vervolgens tegen in, dan moet ik even mijn lijstje kijken om de volgorde aan te houden. Dat zou moeten worden 1 Korinthe. En dan speciaal 1 Korinthe 15. Daar spreekt Paulus over de opname van de gemeente op een wat andere wijze. Dat wil zeggen met een wat andere achtergrond. 1 Korinthe 15 spreekt namelijk over de opstanding in het algemeen. En over de opstanding van de gemeente in het bijzonder. Dat wil zeggen de opstanding van het algemeen. In de zin van opstanding van Christus in het verleden. Daarna de opstanding van allen die van Christus zijn in zijn toekomst. En daarna het einde van de opstandingen, namelijk op de jongste dag. In overeenstemming met 1 Korinthe 15 vers 24. De apostel die zet daar in het kort uiteen hoe die opstandingen ze allemaal zullen plaatsvinden. En het is zo dat de eerste opstanding heeft plaatsgevonden in de opstanding van de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is in het verleden gebeurd. De eersteling Christus. Daarna die van de Christus zijn bij zijn komst, staat er. En daarna zal het einde zijn. Nog steeds in 1 Korinthe 15 vers 23 en 24. En het einde van de opstandingen vindt uiteraard plaats op de jongste dag. Ja, er zijn er die zeggen dat na de jongste dag nog een opstanding plaatsvindt. Maar dat heb ik in de hele Bijbel nog nooit gelezen. Dat wordt, geconcludeerd. Nou ja, geconcludeerd. Men zegt dat men dat concludeert. Maar dat is natuurlijk niet goed. Je moet het in de Bijbel lezen, anders kun je er niks mee. Hè? Je moet het in de Bijbel bevestigd vinden. En de Bijbel bevestigt dat het einde zal zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. En dat gebeurt wanneer de dood teniet gedaan wordt en wanneer alle dingen zijn voeten zijn onderworpen en wanneer God zal zijn alles en in allen. Ik vat het maar even samen. En die opstanding die vindt plaats uiteraard op de jongste dag. Als u zegt van deze opstanding dat is dan niet de jongste dag, dan moet ik tot mijn schrik vaststellen dat de opstanding op de jongste dag helemaal niet genoemd wordt in 1 Korinthe 15. En dat is om, dat zeg ik expres, om bepaalde mensen even een probleem aan de hand te doen. He? Ja, opstanding op de jongste dag is de belangrijkste opstanding die er is. Dus de meest omvattende opstanding, zal ik dan maar zeggen. Het zou wel gek zijn als het juist in dit hoofdstuk niet genoemd wordt. Nee, het wordt wel genoemd. Het is eerst in Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, staat er. Dat wil zeggen in zijn parousia. En dat is de aanduiding van de complete periode vanaf de opname van de gemeente tot het begin van het 1000 jaren. En vervolgens staat er, en daarna zal het einde zijn van de opstandingen wel te verstaan. En dat is uiteraard dan op de jongste dag. En daartussenin vindt plaats de opstanding van degene die van Christus zijn. En dat heeft te maken met een opstanding voor de 1000 jaren. Dat gaat namelijk om de opstanding van hen die in de grote verdrukking gestorven zijn. De gelovigen die in de grote verdrukking gestorven zijn, eigenlijk gemarteld zijn. Want daar komt het op neer. En we vinden dat in Openbaring op verschillende plaatsen vermeld. Er is echter nog een opstanding, maar die wordt helemaal apart vermeld aan het eind van het verhaal, vanaf vers 51. Waar de apostel zegt, zie, ik zeg u een verborgenheid. Hij heeft hem dus ook nog niet genoemd in het voorgaande eigenlijk. Ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, Ik zeg er wel eens bij, doorhalen wat niet verlangd wordt. Hè? Wij zullen wel niet alle ontslapen. Maar dat betekent natuurlijk dat er sommigen zijn die inderdaad niet ontslapen zullen. Maar we zullen wel alle veranderd worden. In het voorgaande heeft hij net uitgelegd dat om veranderd te worden moet men eerst ontslapen. Men moet namelijk sterven om vervolgens op te staan. Men moet het zielelijke lichaam afleggen om het geestelijke lichaam te kunnen aandoen. Het tarwegraan moet in de aarde vallen en sterven om vervolgens vrucht te kunnen dragen. De oude mens die uit de aarde aards is, moet tot de aarde wederkeren. En de nieuwe mens is de Heere uit de hemel. En de oude mens draagt het beeld van Adam, maar de opgewekte, de nieuwe mens draagt het beeld van Christus. Enzovoort, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Men moet wedergeboren worden. Men moet opstaan om het koninkrijk in te gaan. Zie? En daarom zegt hij, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Want er zijn er namelijk die veranderd zullen worden, die de nieuwe mens ook lichamelijk zullen aandoen, zonder dat ze daarvoor eerst lichamelijk overlijden. Dat is wat hier gezegd wordt. En de betekenis is duidelijk. Dat betekent dat waarschijnlijk sommigen onder ons inderdaad zullen levend overblijven tot de toekomst des Heren. En zo van de ene moment op het andere een verheerlijk lichaam zullen hebben en vervolgens de Heer tegemoet zullen gaan. Zonder eerst begraven te hoeven worden. He? Nou, vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Letterlijk staat er niet een verborgenheid, maar gewoon ziet, ik zeg u verborgenheid. Want een bestaat niet in het Grieks, heb ik al gezegd. Hè? Het is een aspect van de verborgenheid. Wat die verborgenheid is, heb ik het al over gehad. Dat is namelijk alles wat te maken heeft met de periode tussen de eerste en tweede komst van Christus. Hè? De tijd waarin wij leven, ruw gesproken. Ik zeg u verborgenheid. Een aspect is van de verborgenheid is namelijk dat we misschien niet alle ontslapen, maar dat we wel alle veranderd zullen worden in een punt destijds, in een ogenblik, in de laatste bazuin. Nee? Van het ene moment op het andere, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En nu ziet u meteen dat een bazuin een slaginstrument is. He? Er staat hier, de bazuin zal slaan. Dat is een vink trouwens ook, want die slaat ook. Hè? Dat wist u misschien. Wist u dat? Vinken slaan ook.
Blinde ook.
Hè? Een blinde vink. Een blinde vink, ja, hangt er vanaf.
Ja, die moet in de sla.
Ja, die slaat ook. Die gaat in de sla, ja. Nou kan die wel weer. De bezuin zal slaan. Slaan betekent een groot geluid voortbrengen. Dat is slaan. He, wij hebben de betekenis wat veranderd, maar oorspronkelijk betekent geluid voorbrengen. En dat is wat de bezuin doet. En de bezuin zal slaan, klinken dus. Dat zal de nieuwe vertaling wel hebben, de bezuin zal klinken. Of zoiets. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Let wel, de apostel Paulus spreekt niet over de jongste dag, want dat was nooit de verborgenheid. Hij spreekt over de gemeente. Het gaat ook niet over alle doden, maar het gaat over de doden die deel uitmaken van die verborgenheid. De doden die namelijk deel uitmaken van het lichaam van Christus. De geloven onze broeders en zusters uit deze bedeling. Zij zullen opgewekt worden. Er staat op onverderfelijk, ze zullen onverderfelijk opgewekt worden met de nadruk op onverderfelijk. En daarom, wij zullen veranderd worden, want wij moeten ook onverderfelijk worden. En dat staat er ook in vers 53, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is in het Oude Testament. Ja, ja, we praten over de opname van de gemeente. En het woord zal geschieden, hetgeen geschreven is. In Jesaja 25, vers 8 bijvoorbeeld. Daar is namelijk geschreven, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Punt. En u ziet dat weer oud-testamentische schriftplaatsen worden toegepast op de gemeente. En dit verband zelfs op de opname van de gemeente. Nou weet ik wel, die schriftplaatsen spreken niet alleen over de opname van de gemeente, maar ook over de wedergeboorte van Israël en ook over wat er gebeurt in de wedergeboorte van de schepping op de jongste dag. Dat is allemaal waar. Maar ook dus over de opname van de gemeente staat hier. Oud-testamentische schriftplaats, daar was het al verborgen. Zie? En wat u dus geleerd wordt, is dat dit alles gebeurt in een punt des tijds staat. Sommigen zeggen dat er staat in een atoom destijds en zijn dan verbaasd dat de Bijbel het woord atoom kent. En zo draaien we de zaak dan om, want het is gewoon zo dat wij het woord atoom geontleend hebben aan het Grieks, want atoom betekent inderdaad dat het ondeelbaar is. A betekent dat het niet zo is en toom betekent dat het gedeeld wordt, hè?
Ondeelbaar ogenblik.
Atoom betekent ondeelbaar. Het probleem is alleen dat wij achteraf hebben uitgevonden hoe je een atoom kunt delen. En sindsdien is een atoom geen atoom meer.
Hè?
Ja, je moet, wetenschap, daar moet ik altijd zo om lachen, want het blijkt nooit te kloppen. Hè? Ik denk altijd plus, dat is veel en min is weinig. En een stroom loopt dus van plus naar min, maar het blijkt andersom te zijn. Want ze hebben zich vergist. En die vergissing die staat in alle lesboekjes. Dat is met een atoom ook zo. Wat je van het atoom leert is dat het ondeelbaar deeltje is van een bepaalde stof, zal ik maar zeggen. Maar achteraf blijkt dat het niet ondeelbaar is. Het is wel deelbaar, zodat het weer in strijd is met het begrip zelf. Schitterend is dat, hè. Dat er allemaal niks van klopt, hè. Er is maar één ding wat klopt, dat is de Bijbel.
Zie? Menselijke wijsheid is dwaasheid van God.
Amen, broeder. Weet je ook... Weet je ook waar het staat? Ja, is goed. 1 Korinthe 1, inderdaad. En dus inderdaad de moeite waard om daarover te lachen. Goed zo. Ja, dat is vermakelijk. Ik hoor wel eens meer van die geleerde heren praten. En dan zit ik altijd met mijn hoofd te schudden. Maar wat zijn ze toch dom, hè? Ja, wat zijn ze toch ongelovig. Hè? Dan hebben ze toch een vertrouwen in zichzelf. Ze zouden beter moeten weten. Hè? Maar goed, een punt destijds, een atoom van tijd, dat wil zeggen ondeelbaar ogenblik, want hier is het echt ondeelbaar. Toen was een atoom nog ondeelbaar, zou ik maar zeggen. Hè? Een atoom in een ogenblik, een oogwenk. Dat wil zeggen, van het ene moment op het andere, in een proces wat men ziet gebeuren, het is maar zo, boom, wegklap. Hè? In één keer. En dat gaat ook met een klap, namelijk de klap van de bezuin. Hè? Met de laatste bezuin staat er, de bezuin zal klinken, want de bezuin zal klinken. Ik moet eerst over de bezuin even hebben. Dat doe ik allemaal snel hoor, want dat kunnen die allemaal mooi thuis nazoeken met die concordantie, weet u wel. Een bezuin is een shofar. Een bezuin is niet zo'n roodkoperen schuiftrompet, hè? Dat is het niet. Maar een bezuin is een ramshoorn. Een shofar. Dat wil zeggen, het is een overblijfsel van een dier dat dood is. En de ram is een slachtoffer. He? Abraham wist het. Een ram is een offerdier. Een ram is namelijk het type van de Heer Jezus. En de hoorn is een beeld van koningschap. Dat is altijd zo. Denk maar aan Daniel, denk maar aan Openbaring. We hebben trouwens net gelezen, een dier met 7 kop en 10 hoornen. En 10 koninklijke hoeden, dat wil zeggen, een hoorn is een beeld van macht. Namelijk van koninklijke macht, koninklijke waardigheid. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. In de psalm wordt gesproken zelfs over een hoorn des heils. Wat is dat? Ik vraag expres niet wie is dat, ik vraag expres wat is dat. En het antwoord is Christus. Een hoorn des heils is opgericht, weet u dat niet? Een hoorn des heils is opgericht. Nou ja, een oprichten is opstanding. En de hoorn is de koning en de hoorn des heils is dus de Messias. Die door zijn opstanding de Messias geworden is. En daarom wordt inderdaad zalving gedaan met zo'n hoorn, met zo'n ramshoorn, met olie erin waar die uitgegoten wordt. Ja, want die hoorn, de hoorn van de ram, is een beeld van het koningschap van Christus na zijn dood. De ram is dood, maar de hoorn wordt gebruikt, de hoorn leeft. De hoorn brengt niet alleen olie voort, een beeld van de Heilige Geest, maar de hoorn brengt ook voort geluid. Geluid is een muziekinstrument. Daarom, het geluid van de bazuin is in beeld van de stem van de koning. Want de bazuin zal klinken. Zeggen, dat is niks bijzonders, wij hebben ook een brassband. Hè? Dat vinden wij gewoon, maar dat is niet gewoon. Het punt is dat Gods stem vandaag aan de dag niet klinkt. Deze bedeling wordt gekenmerkt door het zwijgen van God, de silence of God. Het zwijgen van God, de koperen hemel zeggen we dan. God spreekt niet, God heeft gesproken in genade. God zal spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Maar het eerste wat hij spreekt heeft te maken met dat hij ons roept. En alle die in de graven zijn zullen zijn stem horen. En God zal zeggen, kom uit. Zoals eens tot Lazarus. Lazarus, kom uit. Maar Lazarus, ja, nou ja, laat ik het nou maar vertellen. Lazarus, dat is eigenlijk Eleazar.
Eliezer?
Ja, nee, ik noem expres Eleazar. Lazarus is de Griekse vorm van de naam Eleazar. En Eleazar was de zoon van de hoge priester. De zoon van Aaron. Het is de hoge priester van de tweede generatie dus. En omdat dat zo is, is hij dus een beeld van de hoge priester, namelijk Christus. Die hoge priester is in tweede instantie. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En Lazarus kom uit, heeft te maken met de opstanding van Lazarus. En daarom de opstanding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het heeft dus te maken met Christus en dus ook met allen die in Christus zijn. Ze zullen zijn stem horen. En daarom. Het is heel gek dat de stem klinkt, want die stem heeft bij wijze van spreken 2000 jaar lang niet geklonken. Maar er staat, de bezuin zal klinken. Dat wij niet weten wat een bezuin is en wat het klinken van de bezuin betekent, ja. Dat is dan jammer, dan mist u het hele beeld. Er zit zo ontzettend veel in. Dat wat ik nu vertel, dat wordt samengevat in het ene woord, een bezuin. Een bezuin zal klinken. Het wordt vermeld omdat het bijzonder is. Dat het zo lang niet gebeurd is. Het wordt vermeld omdat het gaat om de koning die spreekt. Om een hoorn des heils. Een hoorn die niet alleen olie voorbrengt, maar ook de stem van God zelf. Die ons tot zich roept. Begrijpt u wel? Ja. En daarom, de bezuin zal klinken. De bezuin zal slaan. Bezuin met groot geluid staat op een andere plaats. En hier staat de laatste bezuin. Want het is inderdaad de laatste keer dat tot ons gesproken wordt. In ieder geval in verband met ons verblijf hier op aarde. Daarna zullen we voor altijd met de Heer zijn. Dat is heel eenvoudig. Ik weet wel dat men daarna moeilijk gaat doen. En zeggen, het is de laatste bezuin uit Openbaring. Maar dan hebben ze Openbaring nog niet bestudeerd. Want dan zult u zien dat dat niet kan. De laatste bazuin uit Openbaring klinkt 40 jaar op de kop af, 40 jaar na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen de zevende bazuin, die klinkt 40 jaar na de opname van de gemeente. Dat is bij het begin van de 1000 jaren. Maar dat heeft te maken met de bazuin hier voor deze wereld. Maar ik heb systematisch laten zien, zei het dan ook kort, dat al die profetieën een dubbele toepassing hebben. De bezuin zal klinken in de toekomst. Niet alleen omdat het in Openbaring staat, maar vooral omdat het ook in het Oude Testament wordt aangekondigd. Er is zelfs een feest wat erover spreekt, hè? Ja, waarin de bezuinen klinken. Ja, komt allemaal voor. Nou, de laatste bezuin wil zeggen, het is de laatste keer dat gesproken wordt. Tot wie? Ja, tot ons, want over ons gaat het, over de verborgenheid. Dat weet ik wel, er zijn er die zeggen, ja, maar de gemeente kent toch helemaal geen bezuin? Nee, helaas niet. Maar daarom horen ze hem wel te kennen. Wij horen de stem van God, ook al spreekt hij niet. God spreekt rechtstreeks in onze harten, zonder dat het klinkt. Begrijpt u wel? God heeft jarenlang niet gesproken, maar wij hebben zijn woord en we nemen dat woord aan. Hij spreekt tot ons desondanks. Ziet u? Maar de laatste maal dat tot ons in ons verblijf hier op aarde zo gesproken wordt, is deze keer. Daarom heet het de laatste bezuin. De laatste bezuin zal ook een keer klinken voor Israël. Dat is bij het eind van de 70ste week. Dat is de eerste bezuin uit Openbaring, maar dat is de laatste bezuin voor Israël. En dan heb je de 7e bezuin uit Openbaring en dat is de laatste bezuin voor de volkeren. Ja, mag dat alsjeblieft. Ja. Ik heb niet de tijd om dat allemaal na te zoeken. Maar als je een Openbaring leest, zult u zien dat die 7e bezuin niks met de gemeente te maken heeft. En zelfs niet met Israël. Maar met alle volkeren. Dus de laatste bezuin in verband met ons. En dan, want de bezuin zal klinken. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Ziet u hoeveel nadruk ligt op de bezuin? Wat God spreekt. De ram die dood was, brengt toch geluid voort. Dat is het, hè? Het staat naast een lam staande als geslacht, enzovoorts, hè? Hij spreekt, ook al is hij gestorven. Ik weet wat, dat is buiten verband aanhalen van een vers, maar het is wel degelijk zo. Nou, en dan staat er, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Wel, hoe worden doden opgewekt? Doordat ze de stem des Heren horen, doordat God tot hen spreekt en zegt, kom uit. En waar is die stem van God hier dan? Waar is de stem des Heren? Wel, dat is die bezuin. Die bezuin is de stem des Heren. En het gaat, je kunt misschien nog zeggen dat de gemeente geen bezuinen kent. En dan zeg je, ja, letterlijk is dat waar. Maar je wilt toch niet beweren dat de gemeente de stem des Heren niet kent? Natuurlijk wel. Nou, daar gaat het hier over.
De gemeente is zelf een bezuin.
Ja, maar dat is een ander verband. Daar gaat het hier niet om. Er staat, de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. We hebben namelijk te maken met twee verschillende categorieën in dit verhaal. Namelijk de ene kant degenen die al gestorven zijn, de doden worden ze genoemd. En aan de andere kant degenen die levend overblijven. En samen zullen ze veranderd worden. Dat wil zeggen, de doden worden onverderfelijk opgewekt. We zijn dan onverderfelijk. En wij waren verderfelijk levend, maar we worden veranderd zodat we ook onverderfelijk zijn. En dat betekent dat wij dan in niets ons onderscheiden van degene die eerst gestorven waren, maar dan weer leven. Dat is de gedachtegang. En gezamenlijk zullen we dan de Heer ontmoeten. Daar gaat het om. Zie, wij zullen levend zijn of levend gemaakt worden, al naar gelang en veranderd worden en dan het koninkrijk binnengaan. Er staat niet zozeer van de hemel ingaan of zo, maar er staat wel degelijk dat het gaat om het ingaan in het koninkrijk, om het beërven van het koninkrijk. En het punt is dat voor het beërven van het koninkrijk moet men wedergeboren zijn. En als wij definitief het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk ingaan, dan is dat inderdaad in de hemel, omdat daar in het koninkrijk, de hemel is een deel van het koninkrijk hoor, omdat in die plaats van het koninkrijk onze domicilie is. En daar gaat het maar om. Nou, meer heb ik daar niet aan toe te voegen. Maar ik hoop dat u ziet dat dit hele schriftgedeelte in feite een toevoeging is op dit hoofdstuk. Het is een appendix als het ware. Het is een toevoeging aan dat wat in het voorgaande uiteengezet wordt. Dat is namelijk het verborgen aspect van de opname van de gemeente. Want nogmaals, de mensheid als zodanig door alle eeuwen heen verwacht de jongste dag en zal daar opstaan en verschijnen. Zal er staan voor de grote witte troon om geoordeeld te worden. En de grote uitzondering is de gemeente die ver daarvoor gecompleteerd is en de Heer tegemoet gaat in de lucht en een toekomst heeft in de hemel. Dat is de uitzondering. Wij zijn die uitzondering. Dat gelovigen in de hemel komen is een uitzondering. Ja, alle gelovigen van vandaag komen in de hemel. Maar niettemin is dat de uitzondering op de normale regel dat de mens is voor de aarde. Alleen, de uitzondering is dat de eersteling daaronder bestemd is voor de hemel. En daar maken wij dan deel van uit. Tot zover.